وصحبه ومن والاه. أما بعد، بس برودرز أند سيسترز، we gaan door met onze lezingen over de edele profeten. En nog even, dan komen we aan bij de beste der profeten, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En gisteren hebben we het verhaal afgemaakt van Musa alayhi salam. Gisteren hebben we het verhaal afgemaakt van Musa alayhi salam. Maar wel beknopt, want er zijn veel zaken die we niet hebben genoemd. Een van de zaken die we niet hadden genoemd over Musa alayhi salam is dat hij, een van zijn wonderen die ook met de staf te maken hebben, is dat hij met zijn staf sloeg op een steen. Met zijn staf, met zijn asa, met zijn stok, sloeg hij op een rots. En er kwamen 12 bronnen water uit. 12 waterbronnen. Waarom? Omdat Benu Israël is onderverdeeld in 12 stammen. Benu Israël, die zijn onderverdeeld in 12 stammen. En daarom begrijp je ook waarom zij Benu Israël heten. Waarom zij de kinderen van Israël heten. Want wie was Israël? Israël is Jacob, alayhi salam. Israël staat synoniem voor Jacob, alayhi salam. En daarom zeggen we heel vaak, spreek niet slecht over Israël. Want Israël is Jacob. Maar spreek slecht en spreek je uit over de Zionistische bezetter, etc. Al-Muhim. Ya'qub alayhi salam, die had 12 zonen. Ya'qub alayhi salam, die had 12 zonen. Yusuf alayhi salam, de beste van hun. En Benjamin, de broertje van Yusuf en de tweede beste, Benjamin. En 10 broers. En 10 broers. Dus naar deze 12 zonen van Israël, naar deze 12 zonen van Ya'qub, zijn de 12 stammen, de 12 stammen van Benu Israël vernoemd. En een van de wonderen van Kalimullah, van degene die direct heeft gesproken met Allah, Musa alayhi salam, is dat hij met zijn stok, met zijn staf op de rots heeft geslagen en er kwamen 12 waterbronnen uit. Dus dit is een van de zaken die we niet eens hebben kunnen opnoemen. Voor de rest, wat ook belangrijk is om te noemen, is dat degene die Musa steunde toen het volk van Benu Israël niet wou gaan naar Masjid al-Aqsa. En toen het volk van Benu Israël heel onbeschoft zei, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ga jij en jouw God maar vechten. Wij zijn hier aan het wachten. En die Benu Israël die weigerde Musa alayhi salam te steunen tijdens de oorlog. Toen Allah azawajal van hun vroeg om Jeruzalem te veroveren. En zij zeiden tegen Musa alayhi salam, ga jij en jouw God maar vechten. En daarom, als een Joodse man of als een Zionist tegen jou zegt, ja maar Palestina, dit is ons beloofde land. Is ons beloofde land. Dan moet je zeggen, dat klopt. Maar wat hebben jullie gezegd tegen Musa toen jullie het beloofde land in moesten gaan? Toen hebben jullie gezegd, wij gaan niet. Sterker nog, jullie hebben gezegd, ga jij en jouw God maar vechten. Wij zijn hier aan het wachten. En als bestraffing heeft Allah azawajal hun 40 jaar door de woestijn laten rondtrekken. En dat zij als straf 40 jaar lang tijdens de woestijn of in de woestijn moesten doortrekken of rondtrekken. Dit is iets wat Benu Israël zelf niet ontkent. Zij erkennen dit en dit staat ook in de boeken van Benu Israël. Dit staat ook in de boeken van Benu Israël. Maar wij zeiden toen, zoals staat in de Koran, dat er twee mannen waren die Musa alayhi salam steunde. Die Musa alayhi salam steunde. En toen hebben wij ons versproken en we zeiden dit is koning Samuel. Een van hun twee was Samuel, koning Samuel. Dat is niet correct. Dat is niet correct. Het is Yusha. Het is Yusha. En Yusha, dat is ook gelijk dat jongetje, of dat is ook gelijk de jonge man die samen met Musa alayhi salam Al-Ghadir is gaan opzoeken. Wallahu ta'ala a'lam. Dus Yusha en Caleb, dat waren twee goede mannen tijdens het leven van Musa alayhi salam. En het was dus niet Samuel. Samuel, oftewel Samuel, koning Samuel, was ook een goede man, maar die komt later. Die komt later en niet gelijk. Dus dat was een verspreking noteer dat, barakallahu fikum, noteer dat, in plaats van Samuel, is het dus Yusha' wa nastaghfirullah wa natubu ilayh. En we vragen Allah om vergeving en we tonen brouw. Wat we ook nog willen vermelden over het verhaal van Musa alayhi salam, en daarmee sluiten we het verhaal van Musa alayhi salam af, is dat naast dat Musa alayhi salam de Torah heeft gekregen, heeft Musa alayhi salam ook de 10 geboden gekregen. Hij heeft ook de 10 geboden gekregen. En waarom noem ik dit op? Omdat wij in een land leven, barakallahu fikum, met heel veel christenen en heel veel joden. En deze christenen en joden, die geloven in de 10 geboden, beste broeders en zusters. Dus wanneer wij weten wat deze 10 geboden zijn, dan is het heel makkelijk om da'wa te doen bij hun. Het is heel makkelijk om da'wa te doen bij een jood en bij de christen, als jij verstand hebt van hun boek. Als jij verstand hebt van de evangelie en van de Torah. Dus ik wil met jullie kort deze 10 geboden doornemen, zodat je weet wat het is en wat erin staat. En zodat we ook de niet-moslims van de joden en de christenen kunnen confronteren met hun 10 geboden. Als zij zich hieraan vasthouden, alhamdulillah. Maar als zij zich niet vasthouden aan hun 10 geboden, dan erkennen ze daarmee zelf ook dat dit niet klopt. Dus wat zijn de 10 geboden die zijn gegeven aan Musa alayhi salam? Wat zijn deze 10 geboden? Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, die noemt ze op. En hij zegt, de 10 geboden, al-ashr al-kalimaat, de 10 zinnen die Musa alayhi salam heeft gekregen van Allah, volgens Banu Israël, die zijn, al-amru bi-ibadatillah wahdahu la sharika lah. Het eerste gebod wat Banu Israël had, was het tawhid. Net als hoe bij ons de 5 zuilen zijn. Ik leg het iets meer uit, zodat je het goed gaat begrijpen. Wij hebben toch arkan al-islam? Wij hebben toch de 5 zuilen? Al-shahada, shahadatain, al-salat, al-zakat, ramadan, waarin we nu zitten, en al-hajj. Stel voor iemand vast niet, dan zegt iemand van, hoezo vast jij niet? Dat is toch een van de 5 zuilen van de islam? Net als hoe wij de 5 zuilen hadden, al-yahud, de joden, en Benu Israël, dus ook de christenen, die hadden deze 10 geboden. Die hadden 10 regels. Luister goed, want dit zijn 10 hele mooie regels. Allereerst, al-amr bi-ibadatillah wahda. Het eerste gebod is dat zij geen deelgenoten zullen nemen. En dit is ook iets wat staat in de Bijbel. Ik citeer vanuit een kerksite. Ik citeer vanuit de kerksite. En als bron hebben ze hier vermeld UKET 349. Zij zeggen, hoe luiden de 10 geboden? Allereerst, het eerste gebod is, ik ben de Heer, oftewel Allah. Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar mij alleen aanbidden en boven alles bemidden. Dit is het tawhid. Dit is la ilaha illallah. En dit is ook wat Ibn Kathir zegt. Het eerste gebod is, al-amru bi-ibadatillah wahdah la sharika lah. Dus het eerste gebod is het tawhid. Waar is het tawhid bij de Nasara? Wanneer zij Jezus aanbidden, wanneer zij de Zoon van God aanbidden, wanneer zij het kruis aanbidden. Er is geen tawhid. Dus het eerste gebod zijn zij al tegengegaan. Het tweede gebod wat Musa alayhi salam heeft gekregen en daarmee heel Beno Israël. En nahyu anil halifi billahi kadiban. Zij zijn verboden om te zweren bij Allah terwijl ze liegen. Dus ze mochten niet zeggen, wallah, het is wel zo, of wallah, het is niet zo, terwijl het tegenovergestelde was. Dus zij mochten niet liegen en daarbij ook nog in zweren. En dit is ook het tweede gebod wat de kerkelijke sites opnoemen. Zij zeggen, het tweede gebod is, gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. Dus niet de naam van Allah azawajal gebruiken op verkeerde momenten, onder andere tijdens het zweren. Een van de 10 geboden, en deze is speciaal voor de Joodse bevolking, wal amru bil muhafadati ala sabt. Yani de sabbat, die is heilig. Net als hoe wij al-jumu'ah hebben, net als hoe wij vrijdag hebben, de Joden hebben zaterdag gekregen van Allah. De Joden hebben de sabbat gekregen van Allah, en de christenen hebben de zondag. Maar zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in de hadith, vrijdag is beter dan de zaterdag en dan de zondag. Wij zijn de laatste umma, maar wij hebben de eerste van de drie dagen gekregen. Dus de christenen zondag, de joden zaterdag en wij vrijdag. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, wij zijn hun voor en ook op de dag des oordeels zullen wij eerder dan hun naar het paradijs gaan. Dus de moslims, die zijn het meest geliefde bij Allah azza wa jal, van de mensen die op de waarheid zitten. Laat staan de mensen die op de vastheid zitten. Type een van de, dus de Sabbat, die was specifiek voor de Joden. Eén dag per week mochten zij niks doen, behalve aanbidding. En wij hebben dat met Salat al-Jumu'ah, alhamdulillah. Een van de 10 geboden is, Kerlim abaka wa ummak liyatula umuraka bil ard. Wees goed tegen je vader en tegen je moeder, zodat je een lang leven zult krijgen. Dit is een van de 10 geboden. Birrul walidain, het goed zijn tegen de ouders. Dit hebben wij ook in de islam. Maar waar is birrul walidain vandaag de dag bij veel christenen en veel joden? Ze zijn 18, ze gaan uit huis. En wanneer hun ouders oud zijn, stoppen ze hun ouders in de bejaardentehuizen, et cetera. Dus wanneer jij in discussie gaat met een christen of met een jood, zeg tegen hem, waar zijn deze 10 geboden? Vooral de christenen, die zijn heel dicht bij de islam. Zeg tegen hem, geloof je in de 10 geboden? Ja. Eerste gebod is het tawhid, dat je alleen in Allah gelooft. Doe je dat? Nee. Je praktiseert je eigen geloof niet. We gaan verder. Je mag niet zweren bij Allah terwijl je liegt. De Sabbat, die is speciaal voor de Joden. En je moet goed zijn voor je vader en je moeder, zodat je een lang leven krijgt. Dit is het 4e gebod. Het 5e gebod is, la taqtul, niet doden. Het 6e gebod, dit is een hele mooie, wala tazni, jij zult geen zina plegen. En de kerkelijke site zegt dit ook. Gij zult geen onkuisheid doen. Jij zult geen zina plegen. En zina is wijdverspreid onder de christenen. Dus waar is het praktiseren van jullie eigen dien? Verder is een van de 10 geboden, wala tasriq, niet stelen. En een van de 10 geboden is, wala tashhad ala sahibika shahadat zoor, niet valselijk getuigen tegen je naaste. Wala tamudda aynaka ila bayti sahibik, niet kijken naar andermans huis wat daarin zit. وَلَا تَشْتَهِ إِمْرَأَةَ صَاحِبِكْ, en niet kijken naar de vrouw van jouw vriend en dat je haar begeert, dat je haar voor jezelf wil. Yani dat je de vrouw van je vriend van hem wil afpakken. وَلَا عَبْدَهُ وَلَا أَمَتَهُ, en ook niet zijn slaaf of slavin. وَلَا ثَوْرَهُ وَلَا حِمَارَهُ, en ook niet zijn stier of ezel. وَلَا شَيْئًا مِنَ الَّذِي لِصَاحِبِكْ, en niks van jouw vriend. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala zegt, wa ma'naahu an-nahyu 'anil hasad, het verbod op jaloezie. Dus deze 10 geboden, beste broeders en zusters, die zijn heel mooi. Die zijn heel mooi. En waarom zijn ze heel mooi? Omdat de Joden ook iets hebben van Allah azza wa jal. Het Torah, de Torah, is in essentie van Allah. En in de Torah stond dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zou komen. En in de Bijbel stond dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zal komen. Onder andere in de Bijbel van Barnaba. De Bijbel van Barnabas, die angstvallig wordt, goed wordt verborgen en die totaal niet wordt gepubliceerd. En muhim, wanneer wij in discussie gaan met een Jood of een Christen, herinner hun aan de 10 geboden en zeg, waar zijn deze 10 geboden als jullie echt de religie volgen? Dit zijn een aantal zaken van Musa alayhi salam die wij nog moesten behandelen. En zoals jullie zien, het verhaal van Musa is heel lang. Allahumma barik. En mogen Allah azza wa jal van ons accepteren. Tayyib. Musa alayhi salam, die stierf in het tih. Die stierf tijdens deze 40 jaren in de woestijn. Banu Israël werd weer onderdrukt. Banu Israël werd weer aangevallen, et cetera, door andere volkeren. Dat is hun eigen schuld, want zij wouden niet luisteren naar Musa alayhi salam. Op een gegeven moment vroegen ze om een koning aan een van hun profeten, vroegen ze om een koning om met hem te vechten tegen de vijand. En deze profeet, zijn naam is niet genoemd in de Koran, maar hij zei tegen hun, Inna Allaha ba'atha lakum Taluta malika. Allah heeft Talut aan jullie gestuurd als koning. En weer begon de discussie. Waarom moet Talut de koning zijn? Subhanallah, ya Bani Israël. Is het nooit goed? Het is ook nooit goed genoeg. Eerst vroegen jullie om een koning. Hebben jullie een koning gekregen? En dan zeggen jullie, waarom is hij de koning? Allah heeft dat uitgelegd en hij heeft gezegd, omdat de profeet zei tegen hun, omdat Allah deze Talut, deze koning, meer kracht heeft gegeven in lichaam en meer kennis. En wat jij moet weten, beste luisteraar, om te beginnen met het verhaal van Dawood alayhi salam, is dat er een koning werd uitgekozen door Allah onder Banu Israël en dat was Talut. Talut die zou vechten. Tegen wie zou Talut vechten? Talut zou vechten tegen Jalut. En Jalut dat is Goliath. Hoor je wel eens in de Nederlandse taal? David tegen Goliath. Dat is dit. Dat is Jalut. Jalut was dus een hele onrechtvaardige koning. En Banu Israël die wou tegen hem gaan vechten. En Talut die verzamelde dus het leger om te vechten tegen Jalut. En Talut die had een dochter. En hij zei, luister, wie Jalut vermoordt, wie Goliath vermoordt, die mag trouwen met mijn dochter. Die mag trouwen met de dochter van de koning. En hij had zelf geen zonen. Hij had zelf geen zonen. Dat zou dus betekenen dat degene die Goliath vermoordt en die trouwt met de dochter van de koning van Banu Israël, Talut, ook zelf koning gaat worden. Ook zelf koning gaat worden. En uiteindelijk is dit Dawood alayhi salam geworden. En daarom, dit alles vertel ik jou om te begrijpen dat Dawood alayhi salam een koning was. En zijn zoon, Suleiman alayhi salam, die later komt in dit verhaal, die waren ook koningen. Dus het bijzondere, barakallahu fikum, aan Dawood alayhi salam en aan Suleiman, Salomon, Dawood is David en Suleiman is Salomon. Het bijzondere aan Dawood en Suleiman, aan David en aan Salomon, aan vader en een zoon, is dat zij profeten waren en koningen. Terwijl in het begin had je deze verdeeldheid in Banu Israël. Een profeet was geen koning en een koning was geen profeet. Je had een lijn van koningen, je had een familielijn, een bloedlijn van koningen en je had een andere lijn van profeten. En een profeet was nooit een koning en een koning was nooit een profeet. Maar Allah heeft Dawood zoveel ni'ma gegeven, zoveel gunsten gegeven, dat hij een koning mocht zijn en een profeet. Het verhaal wat hieraan vooraf gaat, is dat Talut zei, wie Goliath vermoord, wie Jalut vermoord, die mag met mijn dochter trouwen. Dawood alayhi salam was een knappe man en hij was een korte man, zoals Ibn Ishaq zegt. Dawood alayhi salam was een korte man met weinig haar, dus hij was heel kaal en hij had blauwe ogen. Dawood alayhi salam was kort, blauwe ogen en hij was een knappe man en hij had een hele schone hart en dat is het belangrijkste. Dawood alayhi salam die ging mee om te vechten en hij had een katapult. Dawood alayhi salam die had een katapult en die kon heel goed schieten met zijn katapult. Hij pakte drie stenen. Ibn Kathir vertelt een aantal verhalen. Die zijn niet heel belangrijk, maar ze zijn wel mooi. Yani een steen die riep hem. Net als Mohammed sallallahu alayhi wasallam, die werd ook begroet door een steen voordat hij een profeet was. Een steen die riep hem en die zei tegen hem, pak mij en met mij ga je Jalut vermoorden. En toen de rijen tegen elkaar stonden en Jalut, Goliath, die was aan het paraderen tussen deze rijen en aan het zeggen, wie wil tegen mij vechten? Dawood die ging naar voren en hij pakte zijn katapult. En die drie stenen die werden één steen door Allah azawajal gemaakt. En Dawood die vuurde deze steen af op Jalut. En Jalut die werd volop geraakt in zijn hoofd. En hij stierf ter plekke waarna het leger van Goliath, waarna het leger van Jalut wegvluchtte. Dit is het verhaal van Dawood kort. Volgens Ibn Kathir in het Bidaya wa Nihaya. Ik citeer de samengevat Ibn Kathir in het Bidaya wa Nihaya. En hij citeert weer Ibn Ishaq en Ibn Asakir en andere grote geschiedenisgeleerden. Al-Muhim, wat jij moet weten en wat zonder twijfel staat in de Koran, is dat Dawood een koning is geworden. Dus Talut, hij mocht trouwen met de dochter van Talut. En uiteindelijk heeft Talut hem de koningschap gegeven en hij heeft de koningschap overgedragen aan Dawood alayhi salam. En zo is het gebeurd dat deze bijzondere profeet Dawood niet alleen een profeet was, maar ook een koning. Allah zegt in de Koran, وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتُ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. En Dawood, Allah zegt, Dawood die heeft Jalut vermoord, Goliath. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ. En Allah heeft Dawood, David, al-mulk, koningschap, wal-hikma gegeven. En wijsheid gegeven. Deze wijsheid, dat is de profeetschap. Wa'allamahu mimma yasha'. En Allah heeft hem geleerd wat hij wil. Walawla daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin. Allah legt ook uit in deze aya waarom mensen koningen zijn. Waarom Allah ervoor heeft gekozen dat wij leiders hebben en dat wij koningen hebben. En misschien dat iemand van jullie zegt, ja, maar waarom hebben wij een koning? Waarom hebben wij een leider? Waarom zijn we niet gewoon allemaal gelijk? Dit is een wijsheid van Allah Azza wa Jal. En Allah die legt dit letterlijk uit in de Koran. En hij zegt subhanahu wa ta'ala, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Als mensen elkaar niet zouden tegenhouden, dan zou de aarde, dan zou er verderf zijn op aarde en dan zou de aarde verdorven worden. Dus, je hebt iemand die heel sterk is, maar hij is bang voor de regering. Hij is bang voor de koning, vooral wanneer dit een rechtvaardige koning is. En een koning moet hoe dan ook, al is een koning een dictator of een onrechtvaardige koning, hij moet ervoor zorgen dat er veiligheid is in zijn staat. Er kan geen totale anarchie zijn. Er kan geen totale onrust zijn. Taib, waarom? Omdat anders verdwijnt zijn koningschap. Taib, wat hebben wij hiermee te maken? Of dit koningschap blijft of niet, of hij de koning is of niet. Boeien, dat boeit ons niet. Jawel, dat boeit ons wel, want hiermee wordt onze veiligheid gegarandeerd. Dus het feit dat er een macht is en het feit dat er een regering is, Allah Azza wa Jal legt de wijsheid hiervan uit in de Koran, namelijk zodat de mensen elkaar niet opeten. Want dat is wat gaat gebeuren. Als je geen koning hebt en als je geen leiders hebt, dan gaan de mensen elkaar opeten. En ook wij in Nederland, wij moslims die een minderheid zijn, wallahi, we zullen geen sterke vuist vormen en we zullen niks voor elkaar krijgen zolang we geen leider hebben. Toen de Sahaba werden gestuurd naar al-Habasha, naar Somalië, naar Abyssinië, dat is Somalië, Ethiopië, Eritrea. Zij hadden een leider. Ja'far radiyallahu anhu was hun leider. En zo ook wij moslims, welke land we zijn, eigenlijk moeten we een leider hebben en eigenlijk moeten we een leider aanstellen. Dat zeggen niet ik, dat zegt niet ik, dat zeggen de grote geleerden, Ibn Uthaymeen, Sheikh al-Fawzan, etc. Die zeggen allemaal, het is heel goed als de moslims een leider aanwijzen die hun belangen behartigt en zij luisteren naar hem en zij gehoorzamen. Waarom? Want dan kunnen we een vuist maken en dan kunnen we lobbyen en dan krijgen we onze zaken voor elkaar. Maar dat je allemaal een soort van een kudde hebt zonder herder, een kudde schapen zonder herder en vaak zijn het ook zelfs hyena's of wolven, ja, dan is dat spijtig, maar waar? Je krijgt op deze manier niks voor elkaar. Al-Muhim, Dawood alayhi salam, die was dus een koning. En wat voor koning? Hij was niet net als de koningen vandaag de dag. Hij was een rechtvaardige koning. En hij was een vrome dienaar. Allah Azza wa Jal die zegt, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ. Allah zegt in surat Saba, vers 10. En wij hebben Dawood gunsten gegeven. En wij zeiden tegen de bergen en tegen de vogels, verricht berouw samen met hem. Verricht tasbih samen met hem. Gedenk Allah samen met hem. En wij hebben ijzer zacht voor hem gemaakt. Dit zijn een aantal wonderen die de profeet Dawood heeft gekregen. En elke profeet heeft wonderen. Een van de zaken die Dawood a.s. had, is dat hij een hele mooie stem had. Dawood, die had een hele mooie stem. En hij heeft ook een boek gekregen van Allah. Welk boek heeft Dawood gekregen van Allah? Dat is Az-Zabur. Dawood heeft de psalmen gekregen. Wij moslims, wij geloven dat Musa de Torah heeft gekregen. De Torah. En dat Isa de Injil heeft gekregen, het evangelie. En dat Dawood, David, de Zabur heeft gekregen, de psalmen. En dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Koran heeft gekregen. En de Koran is de beste van allemaal. De Koran is het beste van allemaal. En de Koran is het enige boek wat niet veranderd is en wat onveranderd is. Wat betreft de andere boeken, die zijn onveranderd. Maar zelfs de 10 geboden, waarbij je duidelijk het licht van de waarheid kunt zien en de geur van de waarheid kunt ruiken, die worden niet gepraktiseerd door Ahl al-Kitab. Die worden niet gepraktiseerd door de mensen van het boek. En dat begint al bij het eerste gebod, namelijk geen afgoderij. En als je gaat kijken, zij aanbidden Jezus, zij aanbidden Maria, zij aanbidden Jibril, de Heilige Geest. Waar zijn deze 10 geboden? Dawood alayhi salam, de bergen en de vogels, die zouden samen met hem het dhikr verrichten. Die zouden samen met hem Allah gedenken. Wa alanna lahu al-hadid. En een ijzer is zacht gemaakt voor Dawood. Stel je voor, iemand van ons nu wil een zwaard smeden. Hè? Is iemand van jullie ooit geweest bij een ijzersmid? Een ijzersmid die moet ijzer echt verhitten tot aan hele hoge temperaturen. En dan pas wanneer dat ijzer gesmolten is, of zo goed als gesmolten is, dan kan het ijzer vervormd worden. Dawood alayhi salam, deze profeet, zijn wonder was dat hij dat ijzer kon kneden met zijn handen. Net als hoe wij brood kneden. Zie je, net als hoe wij brood kneden, zo kon Dawood alayhi salam ijzer kneden. Allah azza wa jalla zegt letterlijk in de Koran, wa alanna lahu al-hadid. En ijzer is zacht voor hem gemaakt. En daarom heeft een van de uitvindingen die Dawood alayhi salam heeft gedaan, is een maliënkolder. Dat is iets wat je gebruikt tijdens oorlog. Dat is iets wat je gebruikt tijdens oorlog. En dit soort dingen moet je gewoon googlen. Dit soort dingen moet je gewoon googlen. En dan zie je gelijk een foto erbij. Dawood alayhi salam, zijn wonder was dus dat hij ijzer kon kneden. En hij is de eerste die een maliënkolder heeft gemaakt. En dat is een beschermend vest wat door soldaten wordt gedragen als panzer. Dat is een ijzeren vest vol ringetjes. En daarmee bescherm je jezelf eigenlijk tegen de steek of de wapens van de vijand. En ook wat Dawood alayhi salam maakte, dat is een halsberg. Een halsberg. En dat kan je ook googlen en dan zie je dat. Een halsberg, dat is een nauwsluitend lang helmt met mouwen, met capuchon en soms zelfs tot de enkel. En dat is geweven uit ijzeren ringetjes. Wie is de eerste die deze dingen heeft gedaan? De profeet Dawood alayhi salam. Dus wat je moet begrijpen en wat je moet weten, is dat Dawood alayhi salam ijzer kon kneden met zijn hand. Allah azza wa jal heeft ijzer zacht voor hem gemaakt en vele andere wonderen. Een van de mooie zaken bij Dawood alayhi salam is dat hij een hele mooie stem had. En daarmee zou hij dus az-Zabur reciteren. Daarmee zou hij dus de psalmen reciteren. En zijn stem was zo mooi dat wanneer een vogel langs vliegt en Dawood alayhi salam az-Zabur hoort reciteren, dat die vogel blijft hangen in de lucht. Dat de vogel blijft hangen in de lucht. En dieren zouden om hem heen gaan en zij zouden luisteren naar Dawood alayhi salam en naar zijn mooie stem waarmee hij de psalmen reciteert. En in sommige geschiedenisboeken staat zelfs dat de dieren zouden sterven van dorst zonder dat ze dit doorhebben. Zo mooi was de stem van Dawood alayhi salam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in al-Bukhari en Muslim, die hoorde Abu Musa al-Ash'ari de Koran lezen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die vond zijn recitatie prachtig. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei tegen hem, لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ داود. Je hebt een mizmar gekregen van de mezamir van Dawood alayhi salam. Wat is een mizmar? Dat is ook iets wat je kan googlen. En in het Nederlands is het letterlijk ook mizmar. M-I-Z-M-A-R. Het is een soort van fluit is eigenlijk een instrument, of beter gezegd, geen fluit. Het is een blaasinstrument, een mizmar. En in andere landen heeft het ook een andere naam. Ik had het opgezocht voor de lezing. Een mizmar wordt ook een zurna genoemd of een sornai. En mohim, een mizmar is een Arabisch woord wat ook in het Nederlands wordt gebruikt als mizmar. Dit blaasinstrument maakt een heel mooi geluid. En dit geluid is haram bij ons. Dit geluid is bij ons haram. En dit muziekinstrument is bij ons haram. Dit is het geluid van de duivel. Maar Abu Musa al-Ash'ari, die kon zo mooi reciteren, dat de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hem zei, alsof je een mizmar hebt van Dawood. Yani alsof je zo'n mooi geluid hebt, net als Dawood alayhi salam. Dus uit deze hadith leren wij twee dingen. Uit deze hadith leren wij twee dingen. Het eerste wat wij leren, barakallahu fikum, is dat Dawood alayhi salam prachtig kon reciteren. En dat is duidelijk. Het tweede is dat deze sahabi dit ook had. Het is dus een sunnah om de Koran heel mooi te lezen. En wat bijzonder is aan Abu Musa al-Ash'ari, is dat hij een Jemeniet was. Dat hij een Jemeniet was. Al-Ash'ariyin, dat waren een stam uit Jemen. En subhanallah, het is bekend tot de dag van vandaag dat de Jemenieten prachtige Koranstem hebben. Ik zou een keertje zoeken bijvoorbeeld op deze twee reciteurs. Haytham al-Daghin. Haytham al-Daghin. En Wadi' al-Yemeni. En Wadi' al-Yemeni. Deze twee reciteurs, die hebben een prachtige Jemenitische stem. En wanneer je luistert naar hun recitatie.
Ik denk dat er iets mis is gegaan. We wachten even tot broeder Mohammed terug is. Dan gaan we weer door, inshallah.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Afwan, ik was er even uit. Wat is het laatste wat jullie hebben gehoord?
Over Jemenitische reciteurs.
Naam, barakallahu fikum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die prees dus Abu Musa al-Ash'ari, en dat was een Jemenitische sahabi, om zijn recitatie. En tot de dag van vandaag kunnen de Jemenieten heel mooi reciteren. Luister bijvoorbeeld naar de recitatie van een van deze twee reciteurs. Haytham al-Daghin of Wadi' al-Yemeni. Wadi' al-Yemeni of Haytham al-Daghin. Hun recitatie is zo prachtig en zo rustgevend, dat je automatisch beter begrijpt wat de profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde. En zo moet de Koran worden gereciteerd. De recitatie van Abdul Basit, Abdul Samad, etc. Vooral die overdreven lange recitatie, dat hoort eigenlijk niet. De Koran hoort gereciteerd te worden. Net als hoe Wadi' al-Yemeni deze Koran reciteert. Haytham al-Daghin, Sa'd al-Ghamidi, etc. Dat is hoe de Koran gereciteerd dient te worden. En vooral deze eerste twee Jemenieten, die hebben een geweldige recitatie. Al-Muhim, de profeet, die prees dus Abu Musa al-Ash'ari. En hij vergelijkde zijn recitatie met een mizmar van de mazamir van Dawood. Omdat Dawood alayhi salam, al-Zabur, prachtig kon reciteren. En het is dus van de sunnah dat wij ook de Koran prachtig reciteren. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft ons dit gemotiveerd. Dawood was een bijzondere dienaar. Een van de daden die Dawood alayhi salam deed, was dat hij één dag zou vasten en één dag zou eten. Dus hij zou om de dag vasten. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Khayru siyami siyamu Dawood. Het beste vasten is de vaste van Dawood alayhi salam. Eén dag vasten en één dag eten. Eén dag vasten en één dag eten. Dus om de dag vasten. Tegelijkertijd is dit ook het maximale toegestane vasten in de islam. In de islam is het niet toegestaan om het hele jaar achter elkaar te vasten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dat verboden. Je kan dus niet 365 dagen in het jaar vasten. Zelfs op Eid bijvoorbeeld ben je gedwongen om je vaste te verbreken. Het is haram om te vasten tijdens Eid al-Fitr en tijdens Eid al-Adha. Niemand mag dus zeggen op Eid al-Fitr, ik ga alvast Ramadan inhalen. Nee, je moet wachten, je moet 1 dag wachten van de Eid en dan pas mag je Ramadan beginnen in te halen of Shawwal beginnen te vasten als je wil. Dus Dawood alayhi salam, die zou 1 dag vasten en 1 dag eten. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Khairu siyami, siyamu Dawood. Het beste vasten, de hadith staat in Bukhari. Het beste vasten is het vasten van de profeet Dawood. Hij zou 1 dag vasten en 1 dag eten. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de beste qiyam, beste nachtgebed, is ook het nachtgebed van Dawood alayhi salam. Wat zou hij doen? Hij zou de helft van de nacht slapen. De helft van de nacht zou hij slapen. En dan zou hij 1/3 van de nacht bidden. En dan weer de resterende 1/6 zou hij slapen. Dus de helft van de nacht slapen. En dan 1/3 van de nacht bidden. En dan 1/6 slapen tot een fajr. Dus als je tegen mij zegt, hoe kan ik het beste Qiyam al-Layl verrichten? Dan zeg ik tegen jou, net als de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hoe hij heeft gezegd over Dawood alayhi salam, de helft van de nacht slapen. Dus gelijk na Isha slapen. En dan 1/3 bidden van de nacht. En dan 1/6 weer slapen. En dat verschilt. Tijdens de winter is het veel langer dan de zomer. En dat is totaal niet erg. Een van de bijzondere zaken van de profeet Dawood alayhi salam was, ondanks dat hij een koning was, dat hij arbeid zou verrichten met zijn hand. Dus hij zou zelf voor zijn eigen salaris zorgen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, het beste geld, de beste rizq, is rizq die jij hebt verdiend door te werken met jouw handen. Door te werken met jouw handen. Dat is een edel beroep. Dus in de islam is het beter om handarbeid te verrichten, op de markt te kopen, te verkopen, etc. Dat is beter dan een ambtenaar zijn bij de overheid. Je kan beter een ondernemer zijn, je kan beter een vakman zijn. En dat laatste is misschien wel het beste. Dat is veel beter dan een ambtenaar in dienst van de overheid. Waarom? Omdat wanneer je een vakman bent en je werkt met je handen en je sjouwt en je tilt, etc., de kans is dan het grootst dat dit 100% halal is. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei over Dawood alayhi salam, hij werkte met zijn eigen handen. En nogmaals, beste broeders, beste zusters, dit zijn geen sprookjesverhalen. Dit is waarheid, wat echt is gebeurd bij deze profeten. En wij leren hieruit het volgende. Wij leren van, wanneer je hoort Dawood alayhi salam, die verrichtte handarbeid, wij leren hieruit dat het sunnah is om met je handen te werken, om te zwoegen en te zweten. En ook Zakaria alayhi salam, de profeet Zakaria, die zijn sira zullen we binnenkort behandelen. Hij was een timmerman. Hij was een timmerman. Dus dit zijn edele beroepen. Het is geen schande om te werken met je blote handen. Het is geen schande, beste broeder, om te sjouwen. Het is geen schande, beste broeder, om te zweten. Om te zorgen voor jouw moeder, voor je ouders, voor je vrouw, voor je dochters. Het is schande dat je werkloos thuis zit en dat je geen zin hebt om te werken en dat je te lui bent om te werken. Dat is een schande binnen de islam. Maar al is iemand vuilnisman, al is iemand schoonmaker, stratenmaker, dat zijn allemaal eervolle beroepen voor degene die niks anders heeft gevonden. Alhamdulillah, hij wordt beloond bij Allah Azza wa Jal en zijn geld is halal. Veel beter dat je stratenmaker bent dan dat je een of andere beurshandelaar bent of een bankier die geen verschil ziet tussen halal en haram. Dus Dawood alayhi salam, die werkte met zijn hand en hij vastte overdag om de dag en hij bidde 's nachts. Hij sliep de helft van de nacht en hij zou 1/3 bidden en dan weer 1/6 slapen. Dit is de profeet van Allah azza wa jal, Dawood alayhi salam. Dawood heeft vele wijze woorden. Een van de wijze woorden die Dawood alayhi salam zei, elk mens moet 4 momenten hebben. Elk mens moet 4 momenten hebben. Onthoud deze, want het is echt bijzonder mooi. Dawood alayhi salam die zei, elk mens moet 4 momenten hebben. Eén moment waarin hij praat met Allah. Eén moment waarin hij Allah aanbidt. Dus elke moslim moet quality time hebben tussen hem en Allah. In de nacht een paar raka'at of het dag een paar raka'at, et cetera, het lezen van de Koran. Dus Dawood alayhi salam die zei, elke mens die moet vier momenten hebben. Eén moment met Allah. En één moment waarin je jezelf afrekent. Dus één moment waarin je echt goed in de spiegel kijkt. Probeer elke week, beste broeder en zuster, elke week en het liefst elke dag. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Wat kon ik beter doen? Etcetera. Zelf kritisch zijn. En Dawood alayhi salam die zegt. En één moment heb je ook nodig. Waarin je gaat naar je broeders. En die vertellen jou over je fouten. Dus met andere woorden. Goed gezelschap. Je moet een aantal momenten hebben in de week. Waarin je omgaat met goede mensen. En die vertellen jou ook. Die geven jou ook nasiha. Dit is goed. Dit is slecht. En de vierde moment, of het vierde moment, zegt Dawood, of althans, dit staat in de hikma van Dawood, dit staat in de psalmen. En één moment waarin jij met jouw lusten bent en je halal ontspant. En je halal ontspant, want dit helpt jou ook op de andere momenten. Dus verdeel jouw vrije tijd, beste broeder en zuster, door vier. Eén moment met Allah. Bidden, Koran lezen, et cetera. Dat is gewoon iets tussen jou en Allah. Zonder je even af. En één moment ben je zelf kritisch. Kijk je in de spiegel. Wat heb ik goed gedaan? Wat heb ik fout gedaan? Wat komt beter? En wat moet ik nooit meer doen? En een ander moment, zit met goede broeders. Probeer een paar keer in de week met goede broeders, met goede zusters. Probeer te verzamelen. Ga gezellig samen naar de moskee. Volg gezellig samen een lezing. Drink samen een kop koffie. Niet met mensen, fakshar, die geen nut hebben en die jou alleen maar herinneren aan de dunya. Maar met goede vrienden en vriendinnen. En één moment in de week ontspanning. Dat is niet erg. Eén keer, twee keer in de week voetballen, zwemmen, spelen, bootje varen, picknicken, etc. Is helemaal niet erg. Want dat helpt jou ook om de ibadah te verrichten. Dus het is niet alleen saai, saai, saai. Serieus, serieus, serieus. Maar het is wel meer serieus dan niet serieus. En Dawood alayhi salam, die heeft ook hele mooie uitspraken. Een van de uitspraken die hij heeft is, wees voor een weeskind net als een genadige vader. Wees voor een weeskind net als een genadige vader. Net als een lieve, barmhartige vader. En weet dat jij zult oogsten, dat jij datgene zult oogsten wat jij hebt gezaaid. Dus wat je zaait, dat zul je oogsten. Is een Nederlandse spreekwoord. En dit komt van Dawood alayhi salam. En een van de mooie uitspraken van Dawood alayhi salam is dat hij zei, wat is het toch erg om arm te worden nadat je rijk bent geweest. En nog erger is dat je afdwaalt nadat je de leiding hebt gekregen van Allah. En nog erger is dat je afdwaalt nadat je de leiding hebt gekregen van Allah azza wa jal. En een van de mooie uitspraken van Dawood alayhi salam is dat hij zei, datgene waarvan je niet houdt, dat over jou gezegd wordt. Als jij er niet van houdt dat er in gezelschap met mensen wordt gezegd, ja, je bent gierig, je bent dit, je bent dat. Dawood alayhi salam zegt, datgene waarvan jij niet wil dat mensen jou zo noemen in het openbaar, doe dat ook niet wanneer jij privé bent, wanneer jij alleen bent. Dus jij wil geen zondes doen openbaar. Je wil niet dat mensen openbaar zeggen, jij doet zina, jij luistert muziek, jij doet het haram, jij praktiseert niet, jij steelt. Dan moet je dat ook niet doen wanneer je alleen bent, zegt Dawood alayhi salam. En een van de wijze uitspraken van Dawood alayhi salam, wallahi, deze uitspraken zijn echt een en al genieting. Een van de wijze uitspraken van Dawood alayhi salam is dat hij zei, beloof jouw broeder niet datgene wat jij niet kan nakomen. Beloof jouw broeder niet iets wat jij niet kan nakomen. Want dit zorgt voor vijandschap. Dus belofte maakt schuld. Dus beloof alleen datgene wat jij aan kan. Ga niet zeggen, ja is goed, dat doe ik. En daarna kom je je belofte niet na. Want dat zorgt voor ruzies tussen de broeders en de zusters. Dus dit is Dawood alayhi salam. En zijn verhaal is geweldig. En zijn verhaal was en is en blijft geweldig. En wallahi, er is nog heel veel te vertellen. Alleen helaas hebben wij niet genoeg tijd. Maar wat je moet weten is dat Dawood alayhi salam een bijzondere profeet was. En hij was ook een koning. Dit moet je weten. Dawood was een profeet en een koning. En je moet weten dat Dawood alayhi salam een super mooie stem had, waarmee hij de psalmen zou reciteren. En je moet weten dat Dawood alayhi salam ijzer kon kneden. Hij kon ijzer kneden. Dit staat letterlijk in de Koran. En je moet weten dat Dawood alayhi salam hele mooie uitspraken had. En wat je vooral moet weten, is dat Dawood alayhi salam een profeet was van Allah. En dat hij de vader was van Suleiman alayhi salam. Van Suleiman alayhi salam. En die staat bekend bij de christenen en de joden als koning Salomon. Allah azza wa jal, die spreekt tegen Dawood en zijn familie. En ook tegen Suleiman dus. In de Koran, in Surat Saba, vers 13. Allah azza wa jal zegt, I'malu ala Dawooda shukra wa qalilu min ibadiyya shakur. Verricht, o familie van Dawood, vele goede daden. En weinig van mijn dienaren die zijn dankbaar. En weinig van mijn dienaren zijn dankbaar. Dus de koningen en de dienaren, wij zouden allemaal dankbaar moeten zijn. Maar helaas, weinig mensen die zijn dankbaar. Wat betreft Suleiman alayhi salam. Wat betreft Suleiman alayhi salam. Hij is de zoon van Dawood. Hij is de zoon van Dawood. En hij was ook een koning. En hij heeft speciale krachten. Hij heeft speciale krachten. Een van de wonderen die Dawood heeft gekregen. Of die Suleiman heeft gekregen van Allah azza wa jal. Is dat hij niet alleen mensen had in zijn leger. Maar ook dieren. Maar ook dieren en ook djinn. En ook djinn en duivels. Die zouden allemaal werken voor Suleiman alayhi salam. En een van de bijzondere eigenschappen van Suleiman alayhi salam. Is dat hij de taal van de dieren verstond. Suleiman alayhi salam die begreep wat de vogels zeggen. En wat de mieren tegen elkaar zeggen. En alle andere dieren. Dus Suleiman alayhi salam die begreep de dierentaal. En hij kon ook spreken tegen de dieren. Subhanallah, zo heeft elke profeet zijn wonderen. En dit was het wonder van de profeet Suleiman. Een van de wonderen van Suleiman alayhi salam is ook dat hij de baas was over de wind. Yani hij gaf wind het bevel om hem te dragen van de ene naar de andere stad. Dus Suleiman alayhi salam die was heel snel en die kon overal heel snel zijn. Omdat dus de wind naar hem luistert, alayhi salatu wassalam. En ook Suleiman alayhi salam, die was een hele wijze man. Op een dag waren er twee vrouwen. En een van die twee vrouwen, haar kind was opgegeten door een wolf. En er bleef dus nog maar één baby over. Er bleef dus nog maar één baby over. Suleiman alayhi salam, die zei, haal een mes. En ze hadden dus ruzie. Elke vrouw zegt, ja, dit is mijn baby, dit is mijn baby. Maar één van de twee kan de moeder zijn. En de andere niet. Suleiman alayhi salam die zei, haal een mes. En dan snij ik deze baby door twee. En in ieder van jullie krijgt een halve lichaam. En de kleinste van de twee vrouwen, de jongste van de twee, die zei, nee, nee, dat hoeft niet. Geef maar aan haar, het is haar baby. En toen wist Musa, toen wist Suleiman alayhi salam dat zij de echte moeder was. En hij gaf haar de baby. Want die andere, die vond het goed. Dat de baby door twee werd gesneden. Wal-iyadu billah. En muhim, dit soort intelligentie en deze bijzondere kunsten en intelligentie om te oordelen en om een goede rechter te zijn en een goede profeet te zijn, heeft Suleiman alayhi salam van Allah gekregen. Het bekendste verhaal van Suleiman alayhi salam is het verhaal van Suleiman en de koningin van Saba. De koningin van Saba. Saba is een plek in Jemen. En deze koningin die heette Balqis. Deze koningin heette Balqis. Zoals we net zeiden. Suleiman alayhi salam die had in zijn leger. Dus niet alleen mensen. Maar ook djinn. Etcetera, etcetera. En wat hij ook had in zijn leger waren vogels. Hij zou spreken met de vogels. En die vogels zouden dus voor hem het werk verrichten. Suleiman alayhi salam is de eerste die een postvogel had. Hebben jullie wel eens gehoord van postduiven? De eerste die een vogel had die post heeft bezorgd, dat is Suleiman alayhi salam. Allah azza wa jal, die noemt dit verhaal op in Surat An-Naml, vers 20. tot en met 37. En ik adviseer iedereen ook om dit echt te lezen, want in deze lezingen geef ik alleen aanwijzingen. Als ik, mashallah, alles uitgebreid zou moeten uitleggen, dan waren we Ramadan helemaal bezig en aan het einde van Shawwal nog niet klaar. Aan het einde van Shawwal nog niet klaar. Lakin, wij geven jullie, inshallah, aanwijzingen en sleutels. En stap voor stap doe je meer kennis op. Allah Azza wa Jal zegt: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ Sulaiman alayhi salam, die zou dus de vogels inspecteren. Die zou zijn soldaten van onder de vogels zou hij inspecteren. En hij zei: waarom zie ik de hoedhoed niet? Waarom zie ik de hop niet? De hoedhoed, dat is een vogel. In het Nederlands noemen we dat een hop. H-O-P. Het is een hele mooie vogel. Hij was dus een soort van inspecteur, of beter gezegd een soort van verkenner voor Sulaiman alayhi salam. En Sulaiman die zocht hem, maar hij kon hem niet vinden. En hij zei: ik zal hem straffen, of ik zal hem slachten, of hij komt met een duidelijk bewijs. En deze vogel die kwam na een korte tijd en hij zei: ik heb kennis, ik weet iets wat jij niet weet. En ik ben van Sebe gekomen met een zekere nieuws. Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim. Deze vogel, deze hop, die zei tegen de profeet Suleiman, die zei tegen koning Salomon, hij zei: ik heb een vrouw gevonden die een koningin is en zij heeft van alles. He, koningen hebben, mashallah, heel veel. Hij zei: en zij heeft van alles. En zij heeft een hele grote troon. He, de troon is de stoel waar de koning of de koningin op zit. Kijk maar, Beatrix, Willem-Alexander, etc. Die hebben hem ook. Niet zo mooi net als Belgisch, de koningin van Sebe. Maar ze hebben ook een troon. En zo heeft elke koning een troon. Maar wat was het probleem van dit volk? Wat was het probleem? De hop, de vogel, die zei: وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ik heb gezien dat zij en haar volk sujud verrichten, knielen voor de zon in plaats van Allah. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. En de Satan, de duivel, die heeft hun daden mooi gemaakt. En die heeft hun laten afdwalen van Allah Azza wa Jal. En daarom verrichten ze geen sujud voor Allah. Suleiman die zei: we gaan zien of jij de waarheid hebt gesproken of niet. En hij gaf de hop, hij gaf deze vogel een brief mee. Hij gaf hem een brief mee en hij zei: geef deze brief aan de koningin en kijk wat zij gaan antwoorden. Dus de hop, deze vogel, die ging met de brief van Suleiman en die bracht hij aan Belkis, de koningin van Sebe. Dus dit is de eerste postbode ooit geweest van onder de vogels. En daarom hierna heb je postduiven gehad, et cetera. Maar het verschil is groot. Een postduif, zijn brief komt niet altijd aan. Maar dit is een hop die begreep wat Suleiman zei. En Suleiman die spreekt direct met hem. En deze brief kwam zeker aan. Hij gooide de brief en de koningin die zei tegen haar adviseurs: ik heb een brief gekregen. Ik heb een edele brief gekregen van Suleiman. Het is van Suleiman. En het begint met Bismillahirrahmanirrahim. Dus wij moslims, barakallahu fikum, wanneer wij een brief schrijven, we beginnen altijd met Bismillahirrahmanirrahim. Suleiman die zei tegen hun: geef je over. Geef je over. Probeer niet boven mij uit te stijgen. En kom als moslims naar mij toe. En zij zei: o adviseurs, wat adviseren jullie mij? Zij zei: als je wil vechten, gaan we vechten. Wij zijn sterk, wij zijn krachtig, et cetera. Zij zei: nee, als deze koningen ons komen aanvallen, dan zullen ze alles verpesten. En dan zullen ze de eervolle onder ons vernederen. Yani, gisteren was je koning en morgen word je slaaf of slavin. Zo ging dat in die tijd. En zij zei: ik ga een cadeau sturen aan Suleiman en ik kijk met wat hij gaat antwoorden. Zij stuurde een cadeau en Suleiman alayhi salam die zei: willen jullie mij omkopen? Yani, proberen jullie mij geld te geven? Wat Allah aan mij heeft gegeven is beter dan wat jullie hebben gekregen. En jullie zijn degene die blij zijn met jullie cadeau. En hij zei tegen zijn bediende, hij zei: ga terug. En zeg dat ik zal komen met soldaten, met veel soldaten. En wij zullen hun vernederd eruit laten gaan uit hun plek. En toen gaf deze koningin Belkis zich over en zij ging naar Suleiman alayhi salam. Wat staat in de Koran is dat Suleiman zei: wie komt met haar troon voordat zij hier bij mij is? Yani Suleiman wou haar laten zien welke krachten hij heeft gekregen van Allah Azza wa Jal. En een van die krachten is dat hij zelfs haar troon kan bij hem kan laten zijn. En een van de jinn, ifritun min al jinn. En een ifrit, dat is een hele sterke jinn, die zei: ik kan hem halen. Die zei: ik kan hem halen voordat je opstaat vanuit je plek. Ja, niet voordat jij klaar bent met je zitting of voor het einde van de dag, dan is deze troon bij jou. Helemaal van Sebe naar Beit al-Maqdis. Want Suleiman alayhi salam die leefde in het Midden-Oosten. En hij is ook degene die Masjid al-Aqsa heeft herbouwd. Net als hoe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Ka'ba opnieuw heeft gebouwd. Suleiman heeft Masjid al-Aqsa opnieuw herbouwd. Opnieuw herbouwd. Al-Muhim, deze ifrit van de jinn die zei: ik kan hem halen voordat je dus opstaat. Maar iemand die kennis had van Allah, die zei: ik haal hem voordat je met je ogen knippert. Voordat je met je ogen knippert. En de mufassirin, de tafsirgeleerden, die zeggen: deze man, die wist dus, die kende dus Ismullah al-A'zam. Allah heeft één naam. Allah heeft één naam. Als je dua verricht met deze speciale naam, de dua is gegarandeerd verhoord. Maar wat is die naam precies? Dat weten wij niet. Daarom is het goed om te zeggen: ja Allah, ja Rab, ja Rahman, ja Rahim, ja Hayyu, ja Qayyum, ja Quddus, ja Salam. Probeer Allah op te roepen, probeer Allah aan te roepen met alle namen die je kent. Want jij weet niet welke naam van Allah is de speciale naam waarmee hij jouw dua verhoort. Je zegt: ja Razak, urzuqni, ja Ghaffar, ighfirli. O jij die vergeeft, vergeef mij. O jij die voorziet, geef mij. O jij die genadig is, ja Rahim, irhamni, wees genadig met mij. Ja Hayyu, ja Qayyum. O jij die altijd leeft en die alles regelt, regel mijn zaken, etcetera, etcetera. Al-Muhim. Dus de troon van Balqis, die werd binnen een oogwenk, werd die gehaald duizenden kilometers verder. En Suleiman die zei: verander een beetje deze troon. En die haal een beetje versieringen weg en doe wat andere zaken erbij. Gaan we zien of Balqis haar troon zal herinneren of niet. En zij kwam binnen. En zij kwam binnen in een glazen kamer. Suleiman alayhi salam had een glazen binnenplaats gemaakt. Hè? Dus wat je vandaag ziet bij Dubai. Dat je van die glazen hallen ziet. En dat je er doorheen kan lopen. En daaronder heb je vissen en haaien, et cetera. Dit is niks nieuws. Dit bestond al bij Suleiman alayhi salam. Die had een glazen binnenplaats. Dus je liep over een glazen vloer. Ibn Kathir zegt, en daaronder had je dus vissen. En dat was heel mooi. En zij kwam dus binnen. En toen zij dat glas zag en die vissen. Zij dacht: dit is water. Dus toen had ze haar rok. Zij had haar schenen ontbloot. Zij had haar schenen ontbloot. Zoals letterlijk staat in de Koran. Keshafat an saqayha. Zij had haar onderbenen. Haar schenen had zij dus ontbloot. En Suleiman alayhi salam die zei tegen haar: dit is van glas. Dit is van glas. Dus zij zag wonderen die zij nog nooit heeft gezien. Zij zag wonderen die zij nog nooit had gezien. En Musa alayhi salam die zei tegen haar: ahada arshuki, is dit jouw troon? Zij zei: ka'annahu hu. Yani, alsof dit mijn troon is. En het is raar als dit mijn troon zou zijn, maar het lijkt wel erop. En zo geloofde zij dus in Suleiman nadat zij deze wonderen zag. En dit zegt zij ook letterlijk in de Koran. Zij zegt: qalat, rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin. O mijn Heer, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik ben moslima geworden met Suleiman voor Allah, de Heer der werelden. Dus zij was eerst een zonne aanbidster, maar Allah Azza wa Jal heeft van Balqis, heeft van haar een moslima gemaakt. En velen zeggen ook dat Suleiman daarna met haar getrouwd was. Vele geschiedenisverhalen die vertellen ons dat Suleiman daarna met Balqis, de koningin van Sebe van Jemen, getrouwd was. Dit is het verhaal van Suleiman in vogelvlucht. En een van de mooiste dingen is dus dat Suleiman kon spreken met de dieren. Op een dag ging Suleiman met zijn leger, was hij aan het lopen en hoorde hij een mier zeggen, zoals staat in de Koran. O mieren, ga terug naar jullie huizen. Pas op dat Suleiman en zijn leger jullie niet verpletteren terwijl zij jullie niet in de gaten hebben. Dus Suleiman die verstond ook de taal van de mieren. Op een dag wou Suleiman Allah vragen om regen. Salat al-Istisqa, het verrichten van een regengebed. En toen hij naar buiten ging, zag hij een mier du'a verrichten. Een mier die lag op de grond met zijn rug op de grond en zijn handen omhoog. En Suleiman die zei, ga maar terug, want Allah zal jullie regen geven. Heel vaak waarom Allah ons regen geeft, ondanks dat hij boos op ons is, et cetera. Ondanks dat hij woedend op ons is, is vanwege de dieren. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, waren het niet de dieren, dan zouden in sommige gevallen zou er helemaal geen regen vallen. Als laatste een mooi verhaal om mee af te sluiten, is dat dus Suleiman alayhi salam controle had over de wind. Hij gaf wind het bevel hoe hij wou en de wind die bracht hem naar waar hij wou. Suleiman alayhi salam die werd regelmatig bezocht door Melek al-Mut. De engel des doods die kwam regelmatig op bezoek bij Suleiman alayhi salam. Op een dag kwam Melek al-Mut langs, de engel des doods. In deze hadith is sahih verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah. Hij kwam langs bij Suleiman en Suleiman had een vriend die met hem zat, dus in zijn troonzaal, in zijn zitting. En Melek al-Mut keek heel vreemd naar deze vriend van Suleiman. En toen hij wegging, toen Melek al-Mut wegging, zei deze vriend van Suleiman alayhis salam tegen Suleiman, wie was dat? Wie was deze bezoeker? En Suleiman zei, dit is Melek al-Mut, dit is de engel des doods. En de vriend van Suleiman zei, hij keek mij heel raar aan, breng mij naar al-Hind. Breng mij naar al-Hind of naar al-Sind. Dat is een hele verre plek. Allahu a'lam of dat India is of een andere plek. Al-Mohammed is een plek duizenden kilometers verderop. Suleiman die zei van, is goed. Yani als jij dat wil, dan doe ik dat. Na een tijdje kwam Melek al-Mut langs weer bij Suleiman. En toen zei Suleiman tegen hem, ja Melek al-Mut, waarom keek jij mijn vriend zo raar aan? Waarom keek jij zo raar naar mijn vriend vorige keer? Waarom keek jij hem zo diep aan? Melek al-Mut die zei, ja Suleiman, ik was verbaasd. Ik kwam bij jou langs, terwijl ik de opdracht had gekregen van Allah om dezezelfde man, dezelfde dag, in een hele verre plek van jou om zijn ziel te nemen. Ik was verbaasd, omdat ik het bevel had gekregen van Allah om de ziel van deze man, die ik bij jou zag, op een hele verre plek op te gaan halen. Yani, hij was ver verwijderd van jouw plek. Maar toen kwam ik bij jou langs, en toen vond ik deze man bij jou. En dat vond ik heel raar. Maar ik moet het bevel van Allah opvolgen. Dus ik ben naar de plek gegaan waar ik moest zijn. En inderdaad, daar heb ik hem gevonden. Dus deze man probeerde weg te vluchten voor de dood. Maar hij wist niet dat de dood juist een afspraak met hem had op die plek. Wat leren we hieruit, beste broeders en zusters? Dat we niet kunnen wegvluchten voor de dood. De dood is de enige zekerheid in dit leven. Dus bereid jullie voor, barakallahu fikum, op de dood. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei, als iemand van ons weg zou rennen voor zijn rizq, net als hoe hij wegrent voor de dood, dan zou onze rizq ons bereiken, net als hoe de dood ons zal bereiken. Al ben je in een kasteel, al ben je ergens in Alaska, al ben je in een cave, al ben je in een grot, al ben je ergens in een bunker onder de grond, de dood, deze soldaat van Allah, en Melek al-Mut, deze engel van Allah, de engel des doods, die weet jou hoe dan ook te bereiken. Dus bereid je voor op de dood. Dit is een beknopte samenvatting van het verhaal van Dawood en van het verhaal van zijn zoon Suleiman. Twee profeten die ook twee koningen waren. Mogen Allah azza wa jalla het van nut laten zijn. En morgen inshallah Zakaria, Yahya en Isa. En overmorgen begint dan het grootste verhaal, het geweldigste verhaal, het verhaal van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het verhaal van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ik wil meegeven dat we in de avond een prijsvraag hebben. Aan het einde van de open sessie in de avond hebben we een prijsvraag en dan verloten we een bon ter waarde van 25 euro, die je vrij kan besteden aan boeken in het aankoop van Ibn Baz Bookstore. Mashallah, heel veel vrijgevige donateurs die hebben veel meer bonnen gegeven. We hebben nu mashallah een stuk of 20 of 28 bonnen die we de aankomende dagen gaan verloten. Maar mocht het zo zijn dat iemand zegt van ik luister elke dag de les en ik kan niet wakker blijven tot 1 uur 's nachts, etc. Dan zouden we ook wel de kans willen geven aan het einde van deze lessen om in ieder geval één bond te verloten. Dus mocht het zo zijn en mocht daar interesse in zijn, dan willen we iedereen een eerlijke kans geven. Stuur dan een privéberichtje waarin je aangeeft van ik heb hier last van en ik kan er in de avond niet bij zijn. En dan maken we hier een uitzondering voor en dan zien we dat wel tegemoet. En hoe dan ook, de vragen gaan over deze verhalen van de profeten. Dus vanaf vannacht zijn er extra prijsvragen. Het is niet iets groots, maar het is gewoon een gebaar om elkaar te motiveren om kennis op te doen. En ik ben eigenlijk deze donateurs heel dankbaar die dit vanuit hunzelf hebben gedaan. En inshallah wordt er ook een umrah verloot. Inshallah wordt er ook een umrah verloot. Ook door een anonieme vrijgevige donateur. Hoe en wat, daar zullen we het nog over hebben. Dat komt rond. En mohim, mogen Allah azawajal jullie allemaal belonen. En mogen Allah azawajal ons veel meer profijtelijke kennis geven. En wat ik wil meegeven, waarmee ik begin, waarmee ik eindig. Elke profeet, je ziet, elke profeet heeft uitgenodigd naar het tawhid. Elke profeet heeft uitgenodigd naar la ilaha illallah. Dus deze verhalen zijn mooi en deze verhalen zijn waarheid. Maar besef dat elke profeet, of het nou Musa, Isa, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam is, Nuh, Ibrahim, Yusuf, etc. Iedereen tawhid. Suleiman, dat hele verhaal met Balqis, tawhid. Dawood, alayhi salam, tawhid. Musa was een en al tawhid. Nuh, et cetera. Dus besef ook het belang van het tawhid en zorg ervoor dat het tawhid het belangrijkste is in je leven. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.